We gaan kijken vandaag naar Marcus hoofdstuk 10, vers 17 tot en met 31. 10, vers 17 tot en met 31. Voel je vooral vrij om je Bijbel mee te nemen? Zijn er mensen die zich vrij voelen? Om je Bijbel ook, als je hem mee hebt genomen, ook open te slaan? Sommigen van ons hadden de Bijbel meegenomen, waren vergeten om hem erbij te pakken. Dat is Marcus hoofdstuk 10, vers 17 tot en met 31. 14 versen, ik geloof dat je het aan kan. En ik geloof dat je er klaar voor bent. En nogmaals, we gaan het hebben over follow. En wat het inhoudt is, we gaan het hebben over 3 weken lang over wat betekent het om Jezus te volgen. Wat betekent het om een volger van Christus te zijn? En hoe kunnen we Jezus volgen met anderen? En wat betekent het eigenlijk om een discipel te zijn? Daar gaan we het volgende week meer over hebben. Over 2 weken gaat Nicolas spreken over Jezus samen volgen met anderen. Maar vandaag wil ik simpelweg gewoon een inleiding geven over wat het betekent om Jezus te volgen. Okay. Marcus hoofdstuk 10, ben je erbij? Iemand? Vers 17, en dan gaan we beginnen. Dit is een bekend verhaal. Een verhaal wat denk ik heel erg vaak verkeerd geïnterpreteerd wordt. Dus vandaag gaan we het even juist interpreteren. Okay? En Marcus 10, vers 17 staat het volgende. Marcus schrijft, toen Jezus zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg, goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Eventjes een klein pauze moment. Super interessant. Deze man, die veel vertalingen zeggen, rende op Jezus af. Knielde voor hem neer. En zei, goeie meester. Hij noemde Jezus goed. Hij zei, Jezus, ik zie dat je een goede leraar bent. En hij verlangde naar dingen waar hij over had gehoord. Hij verlangde ernaar om een eeuwig leven te krijgen. Zijn er mensen die graag een eeuwig leven willen? En ik denk dat iets is wat Jezus te bieden heeft. Dat had hij blijkbaar gehoord. En Jezus antwoordde, zoals Jezus vaak out of the box antwoordde. Hij zei, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. Dat was een nadenkertje. Vers 19, je kent de geboden, pleeg geen moord. Zijn er mensen die zich daarin hebben gehouden? Iemand? Pleeg geen overspel, stil niet. Leg geen vals getuigenis af, in andere woorden, lieg niet. En bedrieg niemand. Toon eerbied voor je vader en voor je moeder. Toen zei de man, meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden. En Jezus, ik wil dat je de volgende woorden goed leest, keek hem liefdevol aan en zei tegen hem, één ding ontbreekt u. In andere woorden, in één ding schiet je tekort. Wie van jullie zou graag willen dat God dat tegen je zou zeggen? In één ding schiet je tekort. Ga naar huis. Verkoop alles wat je hebt, geef het geld aan de armen en dan zul je een schat in de hemel bezitten en kom dan terug en volg mij. Maar de man werd somber toen hij dit hoorde, ging ten neergeslagen weg, want hij had namelijk veel bezittingen. Ik hou ervan hoe expliciet de Bijbel is. Vers 23, Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen, wat is het moeilijk voor rijken het koninkrijk van God binnen te gaan? De leerlingen schrokken van zijn woorden. Blijkbaar hadden ze ook wat geld op de rekening staan. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk, kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan? Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van de naald te gaan, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. En nu waren er nog meer ontzet. Blijkbaar waren er nog meer rijken in de zaal. En ze zeiden tegen elkaar, wie kan er dan nog gered worden? En de Joodse gelovigen hadden waarschijnlijk wat spaargeld. Dus ze vroegen zich met z'n allen af, als een rijk persoon niet gered kan worden, wie kan er dan gered worden? Het zegt heel erg veel, denk ik, over de situatie waar mensen zich in verkeerden in die tijd. Maar het is heel bizar. Vers 27. Jezus keek hen aan en zei, bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God, misschien kun je de volgende tekst even goed in je oren, goed in je opslaan, is alles mogelijk. De boodschap van Jezus was niet, voor een rijk persoon is het onmogelijk om tot geloof te komen. Jezus zei, met God is alles mogelijk. Misschien een goeie om te bidden over je vrienden en familieleden, als je denkt, die persoon zal nooit op de een of andere manier überhaupt interesse hebben in Jezus. Maar voor mensen is het onmogelijk, maar Jezus zelf zegt, en Jezus kan het weten, hij weet iedereen die hij heeft leren kennen. Hij kent ze persoonlijk en hij zegt, met mij, met God, is alles mogelijk. Petrus nam het woord, zoals Petrus wel vaker deed. En hij zei, we hebben alles achtergelaten. Oh nee, hij zei, maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen. Dankjewel Petrus voor deze bijdrage. En Jezus zei, ik verzeker jullie, iedereen die broers of zusters, moeders of vaders of kinderen, huis of akkers heeft afgelaten, omwille van mij en het evangelie, zal het honderdvoudig ontvangen in deze tijd. Broeders en zusters, moeders, ik weet niet waarom dat er weer staat. En al dat zal gepaard gaan met vervolging. En in de tijd komt het eeuwige leven. Ik ken deze vertaling iets anders. Ik weet niet goed waarom ik deze hiervoor heb uitgekozen. Velen zullen de laatste zijn. Zullen de laatste zijn. En vele laatste de eerste. En het is een lange week geweest. Zullen we bidden dat God mij gaat helpen vandaag. Vader God, ik dank u op dit moment in de naam van Jezus, Heer, dat u hier bent. Dat u in staat bent, zoals we zo vaak zeggen. U bent in staat om maatwerk te verrichten. Heer God, we houden u van maatwerk. We houden er niet van, Heer, als het woord van God alleen maar een theorie blijft. We willen dat het een realiteit wordt in ons leven. God, maak het woord persoonlijk. Maak het woord persoonlijk voor ons leven. Laat ons zien welke omstandigheden, welke beslissingen, welke houdingen, welke waarden wij kunnen aanpassen. Heer, zodat we een leven kunnen leven wat eer brengt aan u. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Alright. Hey, eventjes een kleine inventarisatie. Wie van jullie zit er regelmatig op Facebook? Iemand? Oké. De helft. De rest van jullie was waarschijnlijk niet van plan om je hand omhoog te steken. Wie gaat gewoon niet reageren, maar niet uit wat ik ga zeggen vandaag. Oké. Alright, het zijn geen mensen vandaag. Alright. Wie van jullie zit er wel eens op Twitter? Oké. Wie van jullie zit er steeds minder op Twitter? Oké, ik twijfel jullie. Ik merk het aan mezelf. Maar goed, je kan ze doorlinken, zodat het lijkt alsof je constant op Twitter zit. Goede tip. Wie van jullie Instagrammers? Zijn er Instagrammers hier? Oké. Alright. Ik weet niet goed wat voor resultaat deze poll teweeg brengt. Maar we hebben allemaal zo verschillende vormen van social media die we gebruiken. En misschien, wie van jullie doet er nooit iets met social media? Steek je handen omhoog, wees trots op. Oké, 2, 3 van jullie. Waarschijnlijk moet ik een paar dingen gaan uitleggen na deze spreek. Oké. Maar wat ik zelf fascinerend vind van Facebook, Twitter, Instagram, is hoe makkelijk het is om vrienden te maken. Is het je wel eens opgevallen? Het is heel erg makkelijk om vrienden te maken. Het is redelijk makkelijk om volgelingen te vergaren. Sommige mensen hebben in hun leven heel weinig volgelingen, maar op Facebook opeens veel mensen die en organisaties zelfs, die gewoon bereid zijn om je te volgen. Dat is ongelooflijk om te zien wat er mogelijk is. Ik merk dat het soms een beetje een vervelende situatie is wanneer je iemand hebt besloten te volgen en achteraf achterkomt dat eigenlijk de content die de persoon verspreidt misschien wat te omvangrijk is, te frequent, of misschien helemaal niet interessant en relevant is voor mijn persoonlijke leven. En dus dan krijg je allerlei tweets over iemands politieke oriëntatie waarvan je denkt van, ik weet niet of ik hierop zit te wachten. Zijn er mensen die last hebben van tijdlijnbevuiling, iemand? Of misschien word je uitgenodigd voor allerlei spellen. Geweldige spellen. En dat kun je ook uitzetten, maar goed. Laatst merkte ik zelfs dat ik iemand volgde op Facebook. Tegenwoordig volg je volgens mij mensen op Facebook. Het is niet meer zo dat ze alleen maar je vriend zijn, maar je kan ze ook nog eens een keer volgen of op ze abonneren. Dat ik iemand volgde op Facebook die mij ontzettend... Ik werd eigenlijk super boos over een aantal dingen die de persoon zei. En ik had mezelf laten verleiden om in een gesprek betrokken te raken waar ik niet in betrokken wilde zijn. Dat doe ik eigenlijk nooit. Maar ik vond iets zo irritant dat ik een reactie plaatste. Ik dacht, bro, dit vind ik gewoon echt irritant. En toen dacht ik erover na van hoe ver ben ik eigenlijk bevriend met deze persoon. Toen ik op een gegeven moment over straat liep en nog steeds boos was over een post dat een vriend van mij had gemaakt op Facebook. En dat ik eigenlijk nog steeds gefrustreerd was en rondliep over na te denken over een persoon die ik eigenlijk nooit zie in mijn leven, behalve op internet. En toen dacht ik, weet je wat? Wat ik doe is ik ga gewoon eens een keertje mijn Facebook vrienden opschonen. Nou, als je nog Facebook vriend met me bent, dan weet je dat je dat overleeft. Dan weet je dat sommige van jullie zijn zeer opgelucht daarover. En misschien dat je mij wil opschonen zou ook nog kunnen. Ik kan me enigszins voorstellen. Maar ik merkte hoe makkelijk het eigenlijk was om gewoon mensen te verwijderen uit je leven. Mensen die je ooit hebt gevolgd, om die gewoon simpelweg te verwijderen. En sommige van jullie, een kleine tip, is misschien goed om een aantal mensen uit je Facebook feed gewoon te verwijderen. Als je gewoon geïrriteerd raakt of gefrustreerd raakt over bepaalde mensen die je eigenlijk nooit ziet, just delete, oké? Gewoon. En het grappige is, mensen hebben niet eens door. De meeste mensen. Ik zat laatste keer, een paar jaar geleden, op Nicolaas Facebook per ongeluk, zonder dat ik het realiseerde. Is het wel eens gebeurd dat je op je Facebook van je partner zit en posts aan het maken bent op het Facebook van je partner, terwijl je denkt dat je posts aan het maken bent op je eigen Facebook? Nee? Oké. Mij is het wel gebeurd. Dus ik zat op haar computer en ik kreeg een vriendverzoek van iemand die ik een beetje vaag kende. Ik dacht, nou ja, waarom niet? Ik voelde me vrijgevig. Ik accepteerde het friend request. Maar wat ik niet wist, ik zat op Nicola's account. Dus ik accepteerde iemand die eigenlijk Nicola niet wilde op haar Facebook. We gaan zo meteen naar de tekst, oké? Maar dus ik accepteerde iemand die ik eigenlijk niet wilde hebben op Facebook. En wat gebeurde er? Nicola besloot om die persoon te defrienden. Nou, normaal gesproken gebeurt er niks, maar deze persoon had blijkbaar een vernuftig administratiesysteem. Dat hij precies wist hoeveel vrienden hij had en er was blijkbaar een vriend afgevallen. Dus Nicola kreeg een paar dagen later een berichtje van, hey, Nicola, even een vraag. Waarom heb je mij verwijderd van Facebook? Dat werd een beetje awkward en een beetje gevoelig. En we zijn er denk ik ook niet meer uitgekomen. Dus misschien is dat ook goed om over na te denken. Maar over het algemeen is het heel erg makkelijk om mensen te beginnen te volgen en weer mensen te verwijderen, toch? Dat is eigenlijk gewoon. Dus als wij het vandaag hebben over followers, dan denk ik dat we een beetje dat we daar soms misschien wat gemakkelijker in onze maatschappij over nadenken. Een follower van Jezus, nou goed, dat kan misschien één van de 2000 mensen zijn die je volgt. Dus als we het hebben over Jezus volgen, dan kan dat misschien een beleefd worden als een soort van social media ervaring, dat we Jezus toevoegen aan onze lijst van invloeden en ideeën en theorieën en filosofieën, mensen die wij zien als één van de voorbeelden. En ik denk dat het een beetje anders werkt als het gaat om Jezus. Het grappige is, deze jonge rijke man probeerde denk ik precies hetzelfde te doen. Ik wil je even dat je deze scène even goed tot je het laat doordringen, oké? Dus deze persoon rent op Jezus af. Hij is enthousiast. Okay, hij rent op Jezus af, knielt voor hem, noemt hem een goede meester en vraagt aan hem wat hij moet doen om eeuwig leven te ontvangen. Nou, ik bedoel, als dat zou gebeuren in deze kerk, dan zou ik ontzettend blij zijn als alle bezoekers op zouden afrennen, voor ons zouden knielen, mij een goede leraar zouden noemen, hè, niet verkeerd, en volgens zou zeggen, wat moet ik doen om gered te worden? Ik bedoel, hoe makkelijk kan het zijn? En dat is de situatie die Jezus hier voor zich had. Ik bedoel, Jezus had gewoon simpelweg kunnen zeggen, bid dit gebed. En je bent klaar. En dan had hij gewoon een nieuwe volgeling. Maar Jezus besloot om de situatie iets moeilijker te maken dan dat wij soms zouden denken dat het was. En dus wat Jezus zei is, ten eerste zei hij, waarom noem je me goed? Wie is goed behalve God alleen? En wat hij eigenlijk zei is, luister, ik ben niet goed, ik ben de bom. Ik ben Jezus. Ik ben niet zomaar een goede leraar die je kan volgen, ik ben God. Ik denk dat het goed is en belangrijk is om te realiseren dat we niet naar Jezus kunnen komen als een goede leraar, dat we alleen maar naar Jezus kunnen komen als God. En dat wanneer we Jezus een goede leraar noemen, dat we eigenlijk in feite, en dit kun je leren op de Alpha cursus, in feite niets anders zeggen dan, u bent een van de goede leraren, maar het probleem van het onderwijs van Jezus is dat hij onderwijst, ik ben God. En dus Jezus kan geen goede leraar zijn als hij niet God was, omdat hij een beetje krankzinnig zou zijn. Want welke leraar die niet God is, zou rondlopen om te zeggen, volg mij, neem je kruis op, volg mij. En zijn leerlingen, 11 van zijn 12 individuele persoonlijke leerlingen, stierven voor hun geloof in Jezus. Dus als Jezus alleen maar een mens was, was hij krankzinnig. Maar Jezus presenteerde zichzelf als God. Anyway, heel veel goeroes wijzen naar iemand anders. Heel veel goeroes wijzen naar Jezus. Maar Jezus wijst naar zichzelf. Maar anyway, dat is niet het onderwerp van vandaag. En vervolgens noemt Jezus, herinnert Jezus hem aan zijn Joodse opvoeding. En zegt, luister, je weet wat je Joodse opvoeding je heeft onderwezen. Je zal niet doden, je zal niet stelen, niet liegen, niet bedriegen, eer je vader en je moeder. En deze jongen, die zegt, ik heb al die dingen gedaan. Weet je wel, dit is echt voor veel evangelisten, dit zal echt het moment zijn. Weet je wel, dit is het moment waarop je mensen naar God kan leiden. En Jezus ontmoedigt hem. Begint met hem te praten over één ding. Hij zegt, je hebt slechts één ding, ben je in tekort geschoten. Ik zou ontzettend dankbaar zijn als ik, toen ik Jezus kwam, als God tegen mij had gezegd, luister Lucas, er is slechts één ding. Zou niet fantastisch zijn? Eén ding schiet je tekort. Deze jongen was zo dichtbij. Hij was zo dichtbij. Hij had alles had hij gedaan om God te volgen. Alle regels had hij, sterker nog, hetgene wat Jezus nu tegen hem zei, was niet eens een regel in zijn Joodse boek. Is het niet fascinerend? Hij had zijn geld verdiend op een eerlijke manier, zonder te liegen, zonder te bedriegen. Hij eerde zijn vader en zijn moeder. Dit was eerlijk. Ik bedoel, dit is gewoon fair. Dit is gewoon, weet je wel, integer. Hier is niks aan af te doen. Hij had zijn geld op een eerlijke manier verdiend. En Jezus zei toch tegen hem, één ding schiet je nog tekort. En hij zei, je kent het verhaal, sinds kort, misschien al langer. Maar hij zei, één ding ontbreekt u. Ga naar huis. Verkoop alles wat je hebt. Geef het geld aan de armen. En dan zul je een schat in de hemel bezitten. Nou, heel veel mensen interpreteren deze tekst als rijkdom is verkeerd en armoede is goed. Als mensen rijk zijn, dan is het een probleem. Want ze verkopen niet alles wat ze hebben en ze geven niet alles wat ze hebben aan de armen. Ik vind het heel erg fascinerend hoe we gradaties van rijkdom hebben in ons denken. Dat we denken dat wij arm zijn omdat we slechts één iPhone hebben en één auto en in één huis wonen. En dat we denken dat andere mensen rijk zijn omdat ze wat meer hebben. We hebben slechts, ik vroeg laatst aan iemand, dat was een heel grappig gesprek met een jonge gast. We hadden het over auto's. Ik hou wel van een auto of twee. Nee, schapje. Nee, ik ben zelf wel een liefhebber van auto's. En ik vroeg aan, ik zag een mooie auto langs rijden en ik zei tegen die gast van, hey, toffe auto. En zei, ja. En ik was een beetje ongemakkelijk, een christelijke jonge gast. En hij zei, ja, maar ja, voor een christen om die te rijden, vind ik een beetje, ja, ik weet niet. Weet je. En ik zei van, oké, wat is het probleem precies? En hij zei, ja, goed, dat merk was niet helemaal goed. Het was een BMW X6. Niet persoonlijk mijn smaak, maar goed. Maar ik vroeg aan hem, van, zou je, gewoon om te prikkelen, zou je het oké vinden als ik als voorganger in zo'n auto zou rijden? Nee, dat zou ik eigenlijk niet oké vinden. Ik zei, oké, bedankt voor je toevoeging. Wat is X6 is misschien te groot, misschien een 3-serie, een BMW 3-serie, zou dat oké zijn? Ja, ook niet helemaal. Ik zeg, waar ligt precies een scheidslijn? Een golfje, is dat prima? En ik merkte aan hem dat hij eigenlijk een bepaalde richtlijn had gemaakt, niet voor zichzelf, maar voor anderen. en dat die richtlijn heel erg onduidelijk was. En laat ik je een vraag stellen, wanneer is rijk te rijk? En ik denk dat het heel erg interessant is dat Jezus hier niet een filosofie maakt. Dat hij niet zegt van iedereen die geld heeft moet alles verkopen en alles aan de armen geven. Ik denk dat het fascinerend is om te zien dat Jezus dit zei tegen deze persoon. Er zijn twee mensen in de Bijbel, Nieuw Testament, die hun huis verkochten. Daar een deel van weggaven en daarover logen weliswaar. Maar waar God niet blij mee was. Ik denk dat ze iets deden. Omdat anderen het deden en dat zij persoonlijk verwachten dat het van hen verwacht werd om te doen. Dus logen ze over wat ze deden, omdat ze eigenlijk niet van binnen overtuigd waren over wat ze zouden moeten doen. En het interessante is dat Jezus nooit van hen had gevraagd om een huis te verkopen en het te geven aan armen. Jezus vroeg dat aan deze persoon. En mijn vraag aan jou is, waarom vroeg Jezus aan deze persoon om zijn geld weg te geven aan de armen? Waarom vroeg Jezus dat aan deze persoon? Dan gaan we het over hebben in slechts 3 overzichtelijke punten vandaag. Okay? 3 overzichtelijke punten. En het eerste, denk ik, wat ik wil noemen, is dat, dat Jezus volgen niet draait om het geven van dingen aan hem die je wilt geven. Jezus volgen draait niet om hem dingen te geven die wij hem willen geven. Zie, deze jongen was bereid om Jezus heel erg veel te geven, om God veel te geven in zijn leven. Als ik eeuwig leven zou kunnen krijgen, dan ben ik bereid om mijn ouders te eren. Nou, dus voor hem was dat niet zo heel erg lastig. Om niet te stelen, om niet te liegen, om niet te bedriegen. Ik ben bereid om de 10 geboden te volgen. En Jezus zei, ben je bereid om je geld op te geven? En het fascinerende was, is dat hij bedroefd werd, want de Bijbel zei, hij had veel bezittingen. Ik vind dat fantastisch. Maar Jezus volgen draait niet om God geven wat wij willen geven. En soms krijgen we een soort van taal waar we praten over offers. We hebben mensen die een offer brengen. Ik denk dat religie per definitie vaak heel erg draait om God offers te brengen die indrukwekkend zijn voor ons mensen. En ik denk dat we soms zelf de neiging hebben om God een offer te brengen waarvan wij niet God, maar waarvan wij zelf onder de indruk zijn. En de Bijbel vertelt een heel erg interessant verhaal. In 1 Samuel hoofdstuk 15, je hoeft niet per definitie op te zoeken, ik heb het zo meteen voor je op het scherm. Maar in 1 Samuel hoofdstuk 15 is er een tekst Ik wil je even aan herinneren, dit is het Oude Testament, waarin Samuel, een profeet, tegen koning Saul zegt, Saul, het is tijd om oordeel te vellen over een bepaald volk, de Amalekieten. Weet je wel, we hebben allemaal last van een aantal Amalekieten in ons leven. En, maar God had besloten dat Saul er iets aan moest doen. En hij zei, ik wil dat je het volk aanvalt, ik wil dat je hen uitroeit. Het is niet een hele politiek correcte boodschap, maar het is wat in de Bijbel staat. En ik wil dat je geen dier van hen, en ook een koning niet levend houdt. Dat is niet zomaar random iets wat God deed. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat ook in het Oude Testament God rechtvaardig was. Maar goed, anyway. En dan lezen we in 1 Samuel 15 vers 8. Toen Saul met zijn leger dit volk had aangevallen, lezen we het volgende. Dan staat er, hun koning, de koning van de Amalekieten, Agag. Zeg even tegen zo'n naastje, Agag. Misschien weer een mooie naam als je zwanger bent. En je bent op zoek naar originele bijbelnamen, dan is Agag misschien eentje om te onthouden. Hun koning Agag nam hij levend gevangen, maar de rest van het volk doodde hij. Lezen we snel overheen. Agag werd door Saul en zijn manschappen gespaard, samen met de beste schapen, geiten, runderen en de sterkste jonge stieren en rammen. Kortom, alles wat van waarde was. Die wilden ze niet vernietigen, maar alles wat geen of weinig waarde had, maakte ze af. Dus Saul zegt, Samuel de profeet zegt tegen de koning, zegt, ik wil dat je dit volk aanvalt, ik wil dat je hun dieren vernietigt, ik wil dat je hun uitroeit. En er staat hier dat alles wat geen waarde had, maakte ze af. Ze waren gehoorzaam voor alles wat voor hen geen waarde had, maar alles wat waarde had, lieten ze in leven. En ook de koning, wel waarschijnlijk een beetje mijn netwerk of iets dergelijks. Die had invloed waar ze wel konden gebruiken. Of misschien was Saul een beetje onder de indruk. De koning en alle dieren die waarde hadden, liet hij leven. Nou, en dan komt Samuel op het toneel verschijnen in vers 19. En dan zegt hij het volgende. Samuel zegt, 1 Samuel 15 vers 19. Waarom, tegen Saul, waarom heb je niet geluisterd naar wat de Heer u heeft gezegd? Waarom hebt u zich op de buit gestort en iets gedaan wat slecht is in de ogen van de Heer? Dan zegt Saul het volgende. Maar ik heb toch geluisterd naar wat de Heer heeft gezegd, wierp Saul tegen. Ik ben er toch op uitgetrokken, zoals de Heer me heeft opgedragen. Koning Agag heb ik gevangen genomen. En de rest van de Amalekieten heb ik simpelweg gedood. Ik ben gehoorzaam geweest, ik ben erop uitgegaan. Ik had goede bedoelingen, ik heb gehoorzaamd, ik was het van plan. En dan zegt hij in vers 21, en de soldaten, hij geeft duidelijk de soldaten de schuld, hebben de beste van de buitgemaakte schapen, geiten en runderen, voor vernietiging gespaard, en dan komt hij met een hele mooie geestelijke reden, om ze in Gilgal te offeren aan de Heer. Ik denk dat hij aan het liegen was, maar anyway. Te offeren aan de Heer, uw God. En daarop zei Samuel, en dit is een super interessante zin, schept de Heer meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee. Gehoorzaamheid is beter dan offers. Volgzaamheid is beter dan het vet van rammen. Weet je, Saul maakte hier een beslissing. God had hem gevraagd om iets te doen. En Saul dacht pragmatisch na en hij dacht, weet je wat? Ik denk dat God meer plezier heeft aan een offer dan aan zinloos geweld. En Saul in zijn humanistische denken, hij dacht hierover na en dacht, weet je wat, wellicht is het beter om het beste te sparen, zodat we dit in de tempel van God kunnen opofferen aan God. Ik bedoel, natuurlijk zou God daar tevreden mee zijn. Meens? Toch iemand? Ik bedoel, God houdt van offers, dus als God van offers houdt, dan kan ik simpelweg een beetje zijn woord interpreteren zoals ik dat wil. En alles wat ik zelf van waarde vind, dat hou ik voor mezelf en dat kan ik dan aan God geven. En alles wat ik niet belangrijk vind, daarin kan ik dan gehoorzaam zijn. En wat we dan krijgen is, we krijgen een filosofie waarin offers brengen belangrijker is dan gehoorzaamheid. Ik denk dat er heel erg veel mensen zijn, inclusief mezelf, die heel erg vaak het meer indrukwekkend vinden wanneer we een groot offer brengen, dan dat we God in het kleine iets gehoorzaam zijn. Een groot offer of gehoorzaam zijn in het kleine. Toen ik, en ik merk in de soort van jongere cultuur waar ik in opgegroeid ben, waren we heel erg enthousiast over Jezus. Zijn we nog steeds. Maar het fascinerende, het interessante was, is dat we heel erg veel hoorden over, geef alles op, en ga naar Afrika, en geef je carrière op voor God, en geef je dit op voor God. En het fascinerende was, we hadden geen carrière, dus het was vrij makkelijk om dat op te geven voor God. Het vroeg weinig commitment om iets op te geven wat we nog niet hadden. En dus op een gegeven moment voelde ik mij uitgedaagd om mijn studie op te geven voor God. Ik had een half jaar lang journalistiek gestudeerd, dat was heel veel om op te geven. En is letterlijk, ik had een gesprek met mijn pastor in Amsterdam. En ik zei, weet je, is het oké om te stoppen met mijn studie? En hij zei, oké, waarom dan? Ik zei, ja, ik heb het gevoel dat God voor me vraagt om dat te doen. Nou, de eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat ik eigenlijk gefrustreerd was met mijn studie. Dat ik het eigenlijk een vreselijk vervelend idee vond om nog 3,5 jaar een studie te doen waar ik geen zin in had. Ik studeerde journalistiek in Zwolle. Wie wil nou journalistiek studeren in Zwolle? Anyway. En eigenlijk was ik helemaal niet klaar om gelijk weer te studeren. En moest ik gewoon een beetje ontdekken wat ik zelf wilde. Maar ik vergeestelijkte dat vanuit het onderwijs wat ik had gekregen. En ik dacht, weet je wat? God is meer onder de indruk van het brengen van een offer dan dat hij is van gehoorzaamheid. Ik had een gesprek. Uiteindelijk ben ik met mijn studie gestopt. Het fascinerende was is dat ik het een beetje deed alsof ik dat voor God deed. Maar om eerlijk te zijn, was ik vrij opgelucht dat ik kon stoppen met die studie. En ik denk dat we soms dingen kunnen opgeven voor God. Dingen die wij niet van waarde vinden. En dat we dan kunnen doen alsof dat voor ons heel erg veel is. En dat we denken dat God en mensen om ons heen dan onder de indruk zijn van wat we hebben gedaan. Maar God zegt, ik ben niet onder de indruk van grote offers, wat mensen zien als iets groots. Ik ben onder de indruk van jouw gehoorzaamheid. Kan ik iemand anders zelfs krijgen in deze kerk of deze waard? Ik ben onder de indruk van datgene wat ik van jou vraag om te doen, of jij dat doet of niet. En dat zijn heel erg vaak niet de grote dingen, vaak zijn dat de kleine dingen. God is niet ervan onder de indruk als we allemaal onze carrière opgeven en naar Afrika gaan. God is ervan onder de indruk als we allemaal doen wat God van ons vraagt om te doen. Wat God vraagt van een rijke jongeling is niet hetgene wat hij vraagt van jou vandaag. Wat God vraagt van jou is wat hij vraagt van jou. Dat is een hele ingewikkelde theorie. Wat God vraagt van jou is wat hij vraagt en wat hij verwacht van jou. En wat God vraagt van de persoon naast je is niet wat God vraagt van jou. Heel veel mensen denken dat God hen roept naar de voltijdbediening, maar God roept hen niet naar de voltijdbediening. Ze zijn enthousiast over iemand anders die geroepen zijn naar de voltijdbediening. Whatever voltijdbediening betekent. Ik weet niet precies wat het betekent. Het betekent zoiets als dat je betaald krijgt om voor God te werken of zoiets. Ik heb er weinig ervaring mee. maar het is fascinerend om over na te denken. Wat vraagt God van mij? En is Jezus volgen draait niet om wat ik wil geven, wat ik zelf indrukwekkend vind of wat ik zelf graag zou willen geven aan God. God volgen draait om hem geven wat hij van mij vraagt. Dus Saul had een interpretatie. Hij dacht, ik denk dat God dit van mij wilt. Maar ik wil je vragen om te kijken in de Bijbel en om te luisteren naar God en om te ontdekken, wat wil God van mij? Alright? Het tweede dat ik wil zeggen, we hebben slechts 3 punten en we hebben nog maar 5 minuten, is een offer is niet altijd gehoorzaamheid. Een offer geven is niet altijd gehoorzaamheid. Ik heb het al verteld over het verhaal dat ik dacht dat ik een offer bracht aan God. Dat ik eigenlijk simpelweg iets deed wat ik zelf wilde doen. En ik denk dat we moeten ten eerste even een kleine bijsluiter, voor het geval dat deze boodschap compleet hier misbruikt wordt. Ik denk dat we ervoor moeten oppassen dat we dingen niet gaan opgeven en opofferen. Omdat we eigenlijk zelf het eigenlijk liever zelf niet willen hebben. En dat we opofferen niet als een synoniem gaan zien voor opgeven. Alright? Sommige mensen geven dingen op en noemen dat opoffering, maar eigenlijk hebben ze de hoop opgegeven. Eigenlijk twijfelen ze in zichzelf of ze het wel kunnen doen. Heel veel mensen die, om heel erg eerlijk te zijn, die voor God willen werken, kunnen het eigenlijk gewoon niet redden in het maatschappelijk leven. Kan ik eerlijk zijn vandaag? Er zijn heel veel mensen die simpelweg, ik kom zoveel mensen tegen en zeggen, Lucas, ik ben gepassioneerd over God en ik heb geen enkele andere passie. Ik zeg, nou bro, begin met zoeken, want op deze manier ga je geld niet verdienen. Ja, ik wil iets voor God doen. En, nou, weet je wat je voor God kan doen? Je kan voor God een studie volgen en die afmaken. Je kan voor God kun je wat karakter kweken in het bedrijfsleven. Je kan voor God je eigen geld verdienen en niet leunen op het geld van anderen, zodat wij jouw rekening moeten betalen, omdat jij een nieuwsbrief aan het schrijven bent. God. Dus voor de duidelijkheid, God vraagt je niet om je familie op te geven. God vraagt je niet om je huwelijk op te geven. God vraagt je niet om je verantwoordelijkheden op te geven. God vraagt je niet om alles achter te laten en weg te gaan naar een land waar niemand je kent. God vraagt je om God gehoorzaam te zijn onder de mensen die je nu kent. Het evangelie brengt de hele wereld in gaan. Het begint niet bij het einde van de wereld. Het begint vanaf hier tot het einde van de wereld. Oké? Okay? naar Afrika gaan en daar willen we het evangelie verspreiden. Waarom? Want niemand kent ons slechte karakter daar. Niemand weet hoe irritant we kunnen zijn. En wat indrukwekkend is, letterlijk, wanneer we een getuige van God kunnen zijn in onze eigen stad, in onze eigen familie, in onze eigen vriendenkring. En als we daar evangelist kunnen uithangen, waar niemand ons kent. Maar anyway, ik denk dat ik een beetje te scherp ben vandaag. Misschien te weinig geslapen. En ten tweede is het niet altijd een kwestie van het een of het ander. Of ik ga studeren of ik ga voor God. Voor mij is het helemaal geen tegenstelling. Je kan studeren en voor God gaan. Zijn er studenten in de zaal, iemand? Of ik ga werken, carrière maken, of ik ga voor God. Nee, maak je werk een carrière en ga voor God. Of ik, dat zijn ook wel een vraag die we soms krijgen van jongeren. Nou, niet heel erg vaak, moet ik heel eerlijk zeggen, maar soms. Weet je wel, moet ik trouwen? Of moet ik een partner vinden? Of zal ik voor God blijven leven? Nou, ik heb die vraag eigenlijk niet zo heel vaak gehad voor mensen. Maar het is niet het een of het ander. Ik denk niet dat het een kwestie is van, geef ik dit op voor God? De kwestie is, staat Jezus centraal in dit gebied van mijn leven? Right? Het is niet zo van geef ik mijn carrière op voor God, maar staat God centraal in mijn carrière? Alright, ik hoop dat dat niet ver gaat voor sommigen van ons. Maar snap je wat ik probeer te zeggen? En een opoffering is niet altijd gehoorzaamheid. Wat voor ons indrukwekkend is, is niet altijd indrukwekkend voor God. Je carrière opgeven, die je nog niet hebt, is niet indrukwekkend voor God. Het is veel indrukwekkender voor God om een carrière op te bouwen en in je carrière God te dienen. Is om relaties aan te gaan, niet relaties af te breken. En in die relaties God te dienen en gehoorzaam te zijn naar God. Het is niet altijd spectaculair om te studeren. Toen ik studeerde en heel veel van mijn vrienden naar de Bijbelschool gingen, dacht ik een beetje dat ik achterliep. En sommige van hen leefden voor, die verdienden hun bestaan. Ze hadden hun bestaan. Door rond te spreken en allerlei dingen te doen. En ze hadden avonturen die ik nooit beleefde. En ik zat daar een beetje mijn essay te typen. En ik moet heel eerlijk zijn dat ik soms het gevoel had dat ik niet meekwam met de stroom. Dat ik niet God diende zoals zij God dienden. Dat mijn dienstbaarheid naar God misschien minder was dan anderen. En er zijn momenten geweest in de kerk, en ik ben 14, 15 jaar lang betrokken in de kerk, maar er zijn momenten dat ik iets minder kon doen dan andere mensen die misschien 2-3 dagen per week beschikbaar hadden. En dat was geweldig voor hen, maar ik moest op een gegeven moment mijn studie afmaken. En ik ben altijd beschikbaar geweest om te dienen in de kerk, maar er waren momenten dat ik moest zeggen van luister, ik moet even wat dingetjes hier doen, omdat ik dacht van God heeft later iets anders voor mij. En dat voelde niet alsof ik op dat moment heel erg actief bezig was om God te dienen. Maar God vroeg van mij en God daagde mij uit om een toewijding af te maken. Ik heb uiteindelijk wel gestudeerd trouwens. Maar om een studie af te maken en om simpelweg iets door te zetten en iets te volbrengen. Ik kom veel te veel mensen tegen die niet goed zijn in dingen afmaken. En soms kunnen we onze religie gebruiken als een excuus om dingen op te zeggen. Nick en ik laatst hadden we een gesprek over dat we mensen kennen die keer op keer op keer op keer dingen beginnen en niet afmaken. Wat doet dat met je zelfbeeld als je dingen begint en die niet kan afmaken? Maar goed, anyway. Een derde punt en mijn laatste punt is dat een offer is niet altijd gehoorzaamheid, maar gehoorzaamheid kan wel een offer zijn. Wat we hier zien in het leven van de jongeling is dat voor hem, hetgene wat God hem vraagt om op te geven, dat kostte hem iets. En dat is geen filosofie van dit moet iedereen doen. Maar de vraag is dat, ik denk dat sommige dingen die God van ons vraagt, simpelweg geweldig zijn om te doen. Toen we het idee hadden dat God van ons vroeg om deze kerk te beginnen, ik geniet ervan. Ik geniet ervan om deze kerk te leiden, samen met Nicola en met een team. Ik hoop dat je ervan geniet om naar de kerk te komen, iemand. Er zijn dingen die ik heb gedaan, die voor God, die ik geweldig vind. Als mensen me vragen om te spreken, dan vraag ik van hoeveel moet ik betalen om het te doen. Weet je wel? Ik vind het simpelweg gewoon fantastisch om het te kunnen doen. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat we God heel erg veel dingen van ons vraagt die we geweldig vinden. Dat wanneer we God volgen, dat het ons leven alleen maar verrijkt. Maar tegelijkertijd zijn er ook dingen die God van mij heeft gevraagd die mij echt iets kosten. Ik weet nog toen ik voor het eerst naar onze kerk kwam, heb ik 2 jaar geworsteld om een toewijding te maken naar een kerk. Omdat een kerk superweg niet paste in mijn referentiekader. Ik vond kerken gewoon niet iets wat mij wat mijn beeld was van, hey, dit is aantrekkelijk, dit is leuk om naartoe te gaan. Mijn opvoeding, ik had wat negatieve ervaringen met kerken, met kerkleiders. En voor mij was een kerk niet echt iets waar ik mezelf mee wilde associëren. En God daagde me uit en hij zei, Lucas, en door omstandigheden en door verschillende mensen, maar ook, ik merkte gewoon in mezelf, dat God mij uitdaagde om een commitment te maken van 2 jaar naar een lokale kerk. En dat heb ik gedaan, ik ben nooit meer weggegaan, maar ik zou je zeggen, het kostte mij iets. Het was voor mij een ontzettende stap om een toewijding te maken. Überhaupt voor mij in die tijd om een toewijding te maken, was al heel erg wat. Een toewijding van 2 jaar klonk voor mij al heel erg veel. Ik ben nu 8 jaar getrouwd, dus ik weet nu een beetje meer wat het betekent om een toewijding te maken. Maar, en dat is het fascinerende. Deze rijke jonge gast had een gesprek met Jezus. En hij vroeg hem, goh, wat zou ik moeten doen om eeuwig leven te ontvangen? En hij had niet verwacht dat het gesprek deze wending op zou gaan. Is het interessant wanneer we de Bijbel lezen, dat we soms alleen maar horen wat we eigenlijk willen horen. En dat we soms lezen we dingen en denken, oh, daar stap ik overheen, want dat is niet echt de wending die ik op wil gaan. Ik denk dat het juist goed is om die dingen te bestuderen in de Bijbel waar je moeite mee hebt. En om die stukjes onderwijs van Jezus eens een keer nader te gaan onderzoeken die je niet gemakkelijk vindt. Want Jezus volgen gaat niet om dat we hem toevoegen aan onze lijst van gasten die we volgen. Jezus volgen betekent dat wij eens opgeven wat voor ons kostbaar is, maar wat Jezus wil hebben van ons. En Jezus vroeg hem niet om dingen te doen die hij gemakkelijk vond, omdat de rijke jongeling dacht dat hij Jezus kon toevoegen aan zijn levensstijl. Hey Jezus, ik heb een levensstijl, wat moet ik doen om u in mijn leven te hebben? Maar wat Jezus zei, ik wil niet dat jij mij toevoegt aan jouw levensstijl. Ik wil dat jij jouw levensstijl opgeeft, zodat ik centraal kan staan in jouw leven. En ik geloof dat God het niet erg vindt dat wij dingen hebben, maar ik geloof dat God het wel erg vindt als die dingen ons hebben. En alles wat wij niet bereid zijn om op te geven, dat vraagt God per definitie van ons om bereid te zijn om juist dat op te geven. Hij vraagt je niet om te geven wat je wil geven, hij vraagt je om te geven wat je niet wil geven. In ieder geval vraagt hij je om bereid te zijn om dat te doen. En ik denk dat het goed is in deze laatste minuten om even voor jezelf te testen. Is er iets wat jij niet bereid bent om met God te bespreken? Zijn er onderwerpen waarvan je liever niet wil dat God die met jou bespreekt? Dat God die onderwerpen aansnijdt? Zijn er onderwerpen in de Bijbel die je misschien liever niet wil horen? Zijn er dingen in jouw leven die voor jou zo kostbaar zijn, zoals Saul bepaalde dingen spaarde die hij waardevol vond? Zijn er dingen in jouw leven die jij waardevol vond, waarvan je denkt, mijn geloof, mijn relatie met Jezus gaat zo ver, maar niet verder? Ik heb wel eens mensen gehoord van alles wat sommige christenen willen is je geld. Nee, God wil niet je geld. God wil je geld, God wil je relatie, God wil je werk, God wil alles. God wil je leven. Alles waar God in geïnteresseerd is, is mijn geld. Als je je zo voelt, dan vraag ik me soms een beetje af, is alles wat je hebt van God? En als alles wat je hebt van God is, betekent niet dat je het hoeft op te geven, maar betekent het dat als God het zou vragen, dat je bereid bent om het op te geven. Ik hoorde iemand zeggen, een spreker waar ik veel naar luister, hij zei, je kan het allemaal hebben als je het kan opgeven. You can have it all if you can give it up. Ik denk dat het zo is. Ik denk als je bereid bent om dingen losjes vast te houden, of niet voor jezelf te houden. Oh, this is mine, precious. Weet je wel? Dit is van mij. Dit is mijn kostbare bezit. Ik denk dat als het dat wordt, dat God zegt, oh ja, is dat kostbaar voor je? Is je bezit zo kostbaar voor je? Deze man, deze jonge gast ging bedroevend weg, want hij had veel bezittingen. Hij had geen bezit, maar zijn bezit had hem. Maar even om het onderwerp weg te sturen van rijkdom. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die dingen hebben in hun leven die God niet mag hebben. Er zijn bepaalde manieren, bepaalde waarden, manieren waarop wij relaties doen, die zijn voor ons waardevol en God mag die gebieden niet hebben in ons leven. Dat is voor ons een brug te ver. Er zijn misschien specifieke zonden waarvan we denken dat we die niet, wat we daar niet mee kunnen stoppen. En als het er dichtbij komt, hebben we het idee dat het simpelweg niet bespreekbaar is. Ik denk omdat we zelf vaak denken dat we het niet kunnen, dat we er niet zonder kunnen leven. Er zijn misschien mensen die God ons uitdaagt om te vergeven, maar het gesprek gaan we met God niet aan, omdat dat is simpelweg voor ons, is dat een brug te ver. Is er iets wat God jou vraagt om op te geven, zodat je hem kan volgen? Zijn er dingen die belangrijker zijn in jouw leven dan Jezus? En nogmaals, het wil niet zeggen dat je het per definitie moet opgeven, maar de vraag die ik je wil stellen is, ben je bereid om het als het ware aan Jezus toe te wijden, om te zeggen, Jezus, ik kan eerlijk zeggen dat u alles heeft in mijn leven. Dat alles in mijn leven, dat het van u is. En dat ik bereid ben om mijn leven op te geven, om u te volgen. En dat was het probleem van deze jonge gast. Zijn probleem was niet zijn geld. Zijn probleem was, hij had bepaalde dingen in zijn leven die belangrijker waren voor hem dan zijn waarde om te leven met Jezus. En wat Jezus van ons vraagt, is niet om hem toe te voegen. Voeg mij toe, alsjeblieft. Ik ben needy. Ik wil volgelingen. Ik wil meer dan 100.000. Ik wil 1 miljard volgelingen op aarde. En als jij mij volgt, heb ik er zo meteen 1,2 miljard. En we willen groeien. En we willen invloedrijk zijn. En ik ben Jezus. Ik wil je redder zijn. Dan mag ik je redder zijn. Nee. Jezus wil iets toevoegen in jouw leven. Maar hij weet dat dat niet kan, tenzij je bereid bent om je leven op te geven. Je kan het allemaal hebben als je bereid bent om het allemaal op te geven. Is dat goed nieuws vandaag? En ik denk dat het belangrijk is om dat te realiseren. Dus wat we gaan doen, is we gaan simpelweg in Connect Groep, aanstaande woensdag hebben we trouwens Connect Groep, maar in Connect Groep gaan we simpelweg bespreken, zijn er dingen die we eigenlijk niet zouden willen bespreken? Zijn er dingen die we niet, ik wil gewoon het persoonlijk maken, zijn er dingen die lastig zijn voor ons? Zijn er onderwerpen die we aan het mijden zijn? Je hoeft niet al je onderwerpen te delen met Connect Groep, maar dat is simpelweg een concrete vraag die we je gaan stellen. Dus ik nodig je uit om erbij te zijn. Ik denk dat dat vandaag voldoende is. Volgende week gaan we het hebben over wat betekent het om een discipel te zijn? Wat is een definitie van een discipel? Onze missie als kerk is discipelen maken. Wat is een discipel eigenlijk? Heel veel kerken hebben niet duidelijk voor ogen wat ze proberen te creëren. Wij willen een discipel, maar wat ze denken is, we willen een superchristen creëren. Nee, wij willen discipelen maken. Wat betekent het om een discipel te zijn van Jezus? Wat proberen wij te bereiken in jouw leven, in deze kerk? Volgende week, kleine cliffhanger. Zullen we gaan staan?